enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 31 en daarvan de versen 17 en 19. Psalm 31, de versen 17 en 19. Lezing voor deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de tweede zendbrief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. De 2 Korinthe en daarvan het 7e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij en nog uw zoon, nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 7. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmettingen des vleeses en des geestes, volleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. En geeft ons plaats, wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven, wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om samen te sterven en samen te leven. Ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb vele roems over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt, van buiten was strijd en van binnen vrees. Doch God die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest. Als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft, en nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering, want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet dezelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gewrocht, ja verantwoording, ja onrust, ja onlust is, ja vrees, ja verlangen, ja ijver, ja wraak, in alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil, dien onrecht gedaan had, nog om diens, wij nog om diens wil, dien onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in tegenwoordigheid Gods. Daarom zijn wij vertroost geworden door uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u alle verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden, maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, dien ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn overvloediger jegens u, als hij u aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met de vrezen en beven hebt ontvangen. Ik verblijde mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt overal omtegenwoordig. Gij doorziet elk mensenhart tot op de bodem der ziel. Gij weegt de nier, gij proeft de nieren, gij weegt de harten. O Heer, het is bij u alles bekend, want gij zijt alwetend, almachtig en er niemand is gelijk u. Heere, de machten maken zich op in onze dagen om de laatste rest, om die 7000 die de krievel Baal niet buigen, om die te benauwen, om die uit te roeien. Maar gij staat in voor uw kerk, want gij zijt alle de dagen met ze. O Heere, dat uw banier ook in onze harten mag opgericht worden, opdat we zouden mogen strijden onder de banier van Koning Jezus. Want deze wereld, ach, en ook uw volk, Heere, zoek in deze wereld zo gaarne uw koninkrijk op te richten. Maar gij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. O, mochten we er dan voor ingewonnen en overwonnen worden om dat geestelijke koninkrijk te bouwen door de Heilige Geest. Want gij zult uw kerk binnenhalen en dan zal deze wereld vergaan met alles wat erin beweegt en leeft. Maar mocht gij ons ook uw woord doen kennen, o lieve Heere, en met een zaligmakende kennis die van boven is, ook deze morgen, als het woord weer mag uitgaan, Heere, dat we erdoor geraakt mochten worden, want de tijden zijn zo ernstig. En ons leven is een damp, de dood wenkt ieder uur, dat hebben we gisteren nog gezien. En gij hebt ons wonderlijk gespaard en bewaard. Ach, lieve Heere, wat is uw trouw toch hemelhoog. Het is hartverbrekend. En mochten we, zoals we hier bij elkaar zitten, uw naam vrezen. Het allerhoogste en eeuwige goed, Heere, gedenk de zieke. Gedenk de eenzame, gedenk de weduwe en de wezen, de weduwnaren. Gedenk alle die een kruis hebben, lieve Heere. Mocht dat kruis, mocht dat vernederen om u te kennen. Opdat ze een droefheid naar God zouden krijgen. Eerst een droefheid naar een onbekende God, maar dan een droefheid naar een verzoend God. Heere, openbaar uzelf in de schriften. Verheerlijk uw naam en kracht. En geef ons een hart dat u mag vrezen. Heere, gedenk uw volk Israël, van alle zijden benauwd, ook van de zijde van het Refodom. Wat een antisemitische krachten, Heere, maar gij staat boven al die krachten, boven al die vijandschap. Want gij houdt uw volk Israël in stand. Niet om dat volk, maar om ze te bekeren tot u. Opdat ze zouden mogen getuigen van u. Och, lieve Heere, dat het mag gebeuren. Dat ze op de knieën gebracht mochten worden en wij met hen. Want Heere, gij hebt er geen twee volken, houdt ge erop na. Het is één volk. Maar uw volk der Joden is een bijzonder uitverkoren volk vanaf de geslachten van Abraham. Maar in Abraham zult gij alle geslachten des aardbodems zegenen in Christus. Want gij zult al uw volk uit alle naties en tongen zult gij vergaderen. Heere, mocht daartoe nog bij u vandaan zending bedreven worden. Er is zoveel godsdienst, Heer, in onze dagen. Ach, gij weet, we hebben het opgezongen, uw woord loopt zeer snel. Tot aan de verste grenzen. Daar zult gij het zegenen, van geslachten tot geslacht. En de eilanden zullen u verwachten. Ach, lieve Heere, dat we het mochten inzien. Waar gij arbeidt, waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet. Leid ons in uw waarheid. Leid ons achter u aan in de vergeving van al onze misdaden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in 2 Korinthe 7 en daarvan het 10e vers, waar wij nogmaals met u lezen: want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. En geliefde, hedenmorgen wensen wij met de hulp des Heren met u te handelen over de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. En dat is een droefheid die de wereld niet kent. Want het is niet een droefheid, maar de droefheid. Dat is een unieke droefheid. En enig in zijn soort. En dat geldt ook voor de droefheid naar de wereld, want die droefheid is ook enig in zijn soort. En dat bewijst dat er maar twee soorten droefheid in de wereld bestaan. Namelijk de droefheid naar God en de droefheid naar de wereld. Meer droefheden zijn er niet. Meer droefheden zijn er niet. Het is of een droefheid naar God of een droefheid naar de wereld. Het is dus van levensbelang wat we op grond van de schrift onder de ware droefheid naar God verstaan. En de droefheid naar de wereld, want er kan ook veel onder schuil gaan onder een godsdienstige vlag. We overdenken dus ten eerste de droefheid naar God en wat die droefheid inhoudt. En ten tweede de droefheid naar de wereld, de oorsprong en de gevolgen ervan. Maar we weten niet of we aan het tweede punt of we voldoende tijd hebben om de droefheid naar de wereld te verklaren. En zo niet, dan hopen we, zo de Heere willen we leven, dat een volgende keer te doen. Gemeente, iedereen is wel eens bedroefd geweest. En dat geldt ook voor ons zoals we hier bij elkaar zitten. Elk mens weet wat het is om bedroefd te zijn. Er zijn tijden en omstandigheden waarin de mens niet anders dan bedroefd kan zijn. In meer of mindere mate. Er zijn vele vormen van droefheid in verscheidene omstandigheden. Maar er zijn uiteindelijk maar twee gronddroefheden, als ik het zo eens mag zeggen, twee wezenlijke droefheden. De droefheid naar God en de droefheid naar de wereld. En we hopen dus eerst te verklaren met de hulp des Heren wat nou die droefheid naar God inhoudt en wat we eronder moeten verstaan. De mens heeft wat redenen om bedroefd te zijn, geliefde, tenminste, om bedroefd te zijn met een droefheid naar God. Want voor een droefheid naar de wereld bestaat, er bestaat geen enkele gegronde reden. Er bestaat geen reden. Omdat die droefheid de dood werkt. De eeuwige dood. Dan kan een droefheid, vanzelfsprekende droefheid, die kan pijnlijk zijn, die droefheid. Want daar wordt ook veel onder verstaan. Maar Gods volk is dikwijls bedroefd over haar eertijdse droefheid naar de wereld. Dus je kan bedroefd zijn over je droefheid. Ja. Droefheid over je droefheid die de dood werkt, die in de dood begint en in de dood eindigt. Maar de droefheid naar God, daarentegen, die werkt een onberouwelijke, onberouwelijk, wat betekent dat? Daar krijg je nooit spijt van. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En dat is een droefheid waarover we niet bedroefd hoeven zijn. Dat klinkt allemaal paradoxaal, maar dat droefheid naar God, daar hoef je niet bedroefd over te zijn. Daar mag je verblijd over zijn als je een droefheid naar God hebt. De droefheid naar God is een droefheid waarover je mag verblijden, want die droefheid die werkt en versterkt een onberouwelijke bekering. Nou, wat is bekering eigenlijk? Dat is even belangrijk om te weten, de droefheid naar God, maar werkt een onberouwelijke bekering, moet je ook weten wat bekering inhoudt. Wat is bekering? Nou, de Heidelberger Catechismus die benoemt de waarachtige bekering als volgt, namelijk de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Maar dat is rooms. Het spijt me zeer voor de Heidelberger Catechismus, ik heb er veel respect voor, maar dat is rooms. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. U zegt, nou, u gaat zeer kort op de bocht. Ja, dat mogen zo zijn, geliefden, maar de waarheid is altijd kort op de bocht. Altijd. Kijk, filosofie redeneert en plakt aan elkaar. Dan kan je uren, dagen, maanden, jaren, kan je ermee druk zijn. He, redeneren. En dan weet je het nog niet. De waarheid is altijd zwart-wit. Maar je kan erover filosoferen. En dan kan je natuurlijk je eigen redenen aanvoeren. Een beetje uit de Bijbel plukken. He. En dan heb je gelijk de leer van de afscheiding. Dan zit je de leer van de afscheiding te verheerlijken. Want dat is filosoferen. He. Maar die moet afgesneden worden. Want ze zijn het, maar ze weten het niet. Nou kijk, daar kom je mee in de dood uit. Die werkt de dood. Hè? Die droefheid werkt de dood. Dat is de leraar. Afscheiding, dat is een... Hè? Ze zijn het, maar ze weten het niet. Dat is daar eigenlijk een grappendoos van de dwaling der afscheiding. Hè? Het te zijn en het niet te weten. Nou, het is net een grappendoos. Maar we hebben u al eens eerder, hè, daar hebben we u al eens eerder bij bepaald, en voor die grappendoos ernstig gewaarschuwd. Want het is geen grap hoor. Het is geen grap. Het leven is geen grap. Dat hebben we gisteren gezien. Hè. En daar kom je mee in de eeuwige rampzaligheid, als je daar een grap van maakt. Hè, met die onbewuste wedergeboorteleer. He, waarin Christus de grote afwezig is. Daar kom je mee in de verdoemenis. En dat weet die rijke man bij ondervinding. He? Die had ook zo'n onbewuste leer. Hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig in zijn godsdienst. He? Maar ja, nou weet hij het. Nou weet hij het wel. Maar die kennis redt hem nooit meer uit de hel. Want in de hel bestaan er geen uitgangen, geen sluipgangen, geen ramen, geen deuren. Daar zit alles voor eeuwig op slot. En daar is geen ontkoming meer aan, geen zaligheid meer, geen droefheid naar God meer. Want daar heerst de dood, zonder dat de dood in werking treedt. En daar is het eeuwig sterven zonder te sterven. Eeuwig afgrijzen zonder verlicht, zonder verlichting, zonder verkoeling. Een eeuwige brand, zonder dat die brand ooit nog geblust kan worden. En mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid maakt er toch ernst mee, want straks als de wereld vergaat, dan zal de brandverzekering verbranden. Dan is er geen blussen meer aan. En dan kunt u van top tot teen verzekerd zijn door een pro-life polis, maar dat zal u in de hel niet baten. Want de hel is een poel van vuur en zilver, waarin alleen maar onafgebroken gevloek en afgrijzelijke wening en knersing der tanden gehoord wordt, en dat tot in alle eeuwigheid. Moet je over nadenken. Dus, er is alle reden om de droefheid naar God te beoefenen. En nu is het de grote vraag, hoe komen we aan die droefheid? Aan die ware droefheid. Hoe worden we deelgenoot van die ware droefheid? Nou, de droefheid naar God, zoals de tekst van onze overdenking die benoemt, geliefde, dat is, ja, er wordt vele misverstaan. Hè. Dan hebben ze, daar is ook de levende afscheiding eigenlijk op gegrond. Hè, de droefheid naar God, zeggen ze dan. Het begint met een droefheid naar God. En dan ben je ook een soort wedergeboren. Hè, je kent Christus nog niet. En noem maar op. U weet het onderhand wel. Hè, maar de droefheid naar God is geen instap tot de genade die in Christus is. Want dan zou het een verdienstelijke droefheid zijn. Net zoals mensen zeggen, ja, je moet berouw krijgen. Maar berouw is geen instap tot de genade. Dat is een vrucht van de genade. Zo is het ook met de droefheid naar God. Dat is een vrucht van de genade in Christus. Dus als je Christus leert kennen, dan krijg je een droefheid naar God. He, want er bestaan geen verdienstelijkheden aan de zijde van de mens. He, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd. Dus de droefheid naar God gaat niet aan de wedergeboorte vooraf, zoals er velen leren, maar is een vrucht van de wedergeboorte, een vrucht van de geloofsgemeenschap met Christus, een vrucht des Heilige Geestes. En velen zullen wel erkennen dat de droefheid naar God een vrucht is van de wedergeboorte, maar dan van een wedergeboorte waarin Christus nog niet gekend wordt. Dat wordt in de afscheiding geleerd. Maar je komt ermee in de verdoemenis. En ik moet het zo benoemen, geliefde, want wat er in onze dagen allemaal niet aan de hand gehouden wordt voor een, en wat ze in onze dagen allemaal niet verstaan onder een wedergeboorte, nou, daar kan nog geen eens stippen aan de bekering van de dwaze maagden. Ik heb wel eens tegen dominees gezegd, u preekt een bekering dat nog geen eens kan tippen aan de bekering van de dwaze maagden. Want die hadden veel meer kenmerken als u opnoemt. Maar geliefde, als je denkt zonder de kennis van Christus te zijn wedergeboren, ben je van de duivel wedergeboren. En dan kun je nog zo bedroefd zijn over alles en nog wat, maar dat is slechts een droefheid naar de wereld die de eeuwige dood werkt. Gods woord en de bevinding der heiligen leren dat de droefheid naar God een vrucht is van het ware geloof in Christus. En geliefde, er gaat wel een wettische droefheid aan de wedergeboorte voor af. Hè? Want als de Heer je, als de Heilige Geest je komt te ontdekken, hè, van zonde, gerechtigheid en oordeel. Kijk, dan wordt al gauw die brug naar de wereld opgehaald. Hè? Daar word je dan bedroefd over. Maar dat is nog geen wedergeboorte, hoor. Laat je dat nooit wijsmaken. Laat je dat nooit wijsmaken. De wettische overtuiging van zonde die aan de wedergeboorte vooraf gaat, die kan ook wel gepaard gaan met een bepaalde droefheid naar een onbekende God. Ja. He, maar dat is het, die droefheid, dat is het gevolg. Ja, dat is het gevolg. Je komt daar naakt aan de dijk te staan en je gaat zien in de spiegel van de wet dat je voor God niet kan bestaan en dat je een open schuld hebt. En dan krijg je daar een droefheid over, hè, die ook enigszins wel een vrucht is van de trekkende liefde des vaders, waarmee God de zonde tot Christus trekt. Maar geliefde, een trekkende liefde, dat is nog geen ingestorte liefde. En ik moet dit onderscheid maken, want het zit niet in de trekking, het zit in de opstanding ten uiterste dagen. En als je niet met Christus bent opgestaan, dan ben je niet wedergeboren. En zolang de zondaar nog niet in Christus gelooft, staat zijn droefheid naar God niet in het kader van de waarachtige bekering, want de ware bekering vindt pas plaats na de wedergeboorte. Mensen, houdt dat vast, die Bijbelse leer. En over de wedergeboorte hebben wij met u al eens gehandeld, hè, maar wat is de wedergeboorte eigenlijk en hoe komt die tot stand? En we hebben dat een keer u mogen verklaren. In Johannes 3 vers 8 wordt de totstandkoming van de wedergeboorte vergeleken met de werking van de wind. En we hebben u dat gepredikt. Hè? De wind blaast. We hebben ook u onlangs vanuit de Griekse grond al aangetoond dat het woord wind de verkeerde vertaling is. Hè? Omdat het woord wind in Johannes 3 vers 8 geest betekent. Hè? De werking van de wind wordt wel betrokken op de werking van de Heilige Geest. Ja, dat kunnen we duidelijk zien als de Pinkstergeest wordt uitgestort. Ja, want dan staat er een geschiedenis haastiglijk uit de hemel. Een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind. En vervulde het hele huis waar zij zaten. Maar geliefde, de wedergeboorte. Ja, dat is maar niet zomaar een aandrijving. Of zoiets dergelijks. Ja, de wedergeboorte die wordt toegeschreven, voornamelijk toegeschreven aan de derde persoon van het goddelijke wezen, dat is de Heilige Geest. Want het is de Geest die levend maakt. Ja, de wedergeboorte is dus voor 100% een werk des geestes en daar komt geen mens aan te pas. En we hebben het gezien, ja, in het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus, ja, hoe we dat verstaan moeten. Ja, want ja. Mensen die, kijk, we leven ook in tijden dat mensen gewoon de Bijbel biblicistisch lezen. Hè? Dan lezen ze daar de geestelijke betekenis niet van. Hè, maar dan plukken ze een tekst uit de Bijbel en dan zeggen ze, kijk maar hier, zo staat het er toch? Ja. Maar geliefde, we moeten oren krijgen om te horen en een geest om te verstaan. Filippus zei tot die molman, verstaat gij ook hetgeen gelezen? Nou, die molman zegt, verstaat er niks van, ik versta het niet. Ik versta het niet. En dat is nou mijn nood. Die man die liep in zijn nood en dood. Net zo min de mens de wind kan laten waaien, net zo min kan de mens iets aan zijn wedergeboorte doen. En kan hij de dingen die des geestes God zijn niet verstaan. En geen mens, kijk tegenwoordig, ja, wordt dat geloof, hè, je moet geloven, maar geen mens kan de wedergeboorte bewerken nog tegenhouden. Dat is nou dat goddelijke werk. Hè, er moet een goddelijk werk aan een mens plaatsvinden. Hè. Dat bedoelt de Heer Jezus ook in Johannes 3 vers 8. Hè. De Heer Jezus leert nergens in de schrift een wedergeboorte dat een vage gebeurtenis is. Hè. Alsof we het begin ervan op grond van Gods woord niet kunnen vaststellen. Nou, dat is een grote misvatting. Hè, we mogen Johannes 3 vers 8, hè, waarin de wedergeboorte wordt beschreven, nooit isoleren van alle andere schriftgedeelten die over de wedergeboorte handelen. Je moet altijd schrift met schrift vergelijken. En dat kan alleen als je wedergeboren bent. Een natuurlijk mens komt er niet uit, want een natuurlijk mens is altijd een filosoferen en een puzzelen. Hè? 1 plus 1 is 2 en dan klopt het. Ja, ja. Maar de wedergeboorte, dat is het meest onlogische wat er bestaat. Wist je dat? Het geloof is ook niet logisch. Wat God doet is niet logisch. Dat is altijd een wonder. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Hoor je het? Geloof en wedergeboorte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met andere woorden, al degenen die in Christus geloven als hun persoonlijke borg en zaligmaker zijn uit God geboren ofwel uit de geest geboren. En nog anders gezegd, degenen die niet in Christus geloven met een waar zaligmakend geloof zijn niet wedergeboren. Nou, dan hebben we gelijk de leer van de afscheiding en we afgesneden. Want dat leert de afscheiding niet. Ja, die stellen Christus wel noodzakelijk. Maar je hoeft hem niet per se in het prilste begin van de wedergeboorte te kennen. Nou, dan ben je, als dat zo is, als je zo bent wedergeboren, ben je niet uit God wedergeboren. Want dan geloof je niet in Christus. Dat leert Gods woord duidelijk en op vele plaatsen. Dus de wedergeboorte uit God is geen misschientje, geen twijfelachtige zaak. Nog minder een verondersteld gebeuren zoals Abraham Kuyper leerde. Als we nog nooit zeker zijn geweest van onze wedergeboorte, dan zijn we niet wedergeboren. En dan hebben we derhalve nog nooit in Christus geloofd. Ja, het gaat hier over de waarheid. Het gaat hier niet even over de aanvechting en de bestrijding. Het gaat hier over de waarheid. Want we zeggen dit allemaal niet om de kleinen in Christus af te schrikken. Want dan zou ik zelf ook afgeschrikt moeten worden. Want ik ben zelf ook maar een klein schaapje in Christus. Maar die kleintjes, die laten zich niet afschrikken door deze taal. Weet je wat kleintjes graag zoeken te horen? Een afsnijdende prediking. Omdat ze zoveel bedrog bij zichzelf ontdekken. Ja. De kleinen in Christus kunnen nooit geërgerd worden met de waarheid. Wel met de leugen. U zegt, is de wedergeboorte dan altijd zeker? Nou, in Gods woord wel. Gods woord leert echt geen misschientjes. En ook voor het geloof. Want het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Dus een vaste grond en een bewijs. Nou, als een bewijs onzeker is, dan is het geen bewijs. En als een grond twijfelachtig is, dan is het geen grond. Dat is een zandgrond. Geloof is een rotsgrond. De gelovige kan dikwijls met ongeloof bevangen zijn en houdt dan zijn wedergeboorte verdacht, maar het ongeloof heeft met de wedergeboorte niks, maar dan ook niks te maken. Want de nieuwe geboorte is niet uit de mens, uit de twijfelachtige mens, maar uit God. En die uit God geboren is, leeft God door het geloof des Zoons van God. Nee, wedergeboorte krijgen we niet in onze vingers. En we kunnen er geen nagelschrap aan toevoegen, hè, met alle twijfeling en aanvechting. Want weet je wie het komt te bevestigen? God zelf. Hè? God zal ze zelf bevestigen en schragen. Maar wij zijn aan de middelen gebonden, geliefden. He, wij moeten de middelen gebruiken die God daartoe geboden heeft. Het gepredikte woord, het lezen van Gods woord. Ja. He, dus een wedergeboren ziel ligt onder de beademing van Gods geest. En het werk van Gods geest krijgen we niet in kaart. He. Het is een wonder in onze ogen. We zien het door het geloof, maar we doorgronden het niet. Kijk, en dan hebben de velen, die zijn weer met de verstand te raden gegaan. Ja, omdat het een wonder is, kun je het nooit zeker weten. Is dat zo? Nou, dan is het geen wonder. Dan kan het geen wonder zijn. Als het maar zo'n twijfelachtige zaak is, zo'n vage gebeurtenis, dan kan dat nooit, dan kan dat nog geen wonder zijn. Hm? Ja. Maar het is, ja, het is niet te zien, hè. Het is niet te zien. Het is niet te zien, hè. Je hoort het wel. Dat is net zo met de werking des geestes, met de wind. We weten niet precies waar de wind vandaan zal komen. En hoe sterk hij zal waaien. Maar als de wind blaast, kun je het wel voelen en horen. Toch? Nou, zo is het ook met de wedergeboorte. Je weet zelf nooit wanneer het precies gebeuren zal. Als je erop rekent, gebeurt het niet. Want dan heb je nog rechten. Nou zo, God werkt nooit in het verlengde van menselijke rechten. Nou. Dus je weet nooit wanneer het precies gebeuren zal en of het gebeuren zal. Integendeel, een ontdekte ziel die zijn dood en doemstaat moet inleven, heeft geen enkel zicht op de wedergeboorte. En als het gebeuren mag, dan weet hij... Dan weet hij dat zeker door het geloof. Omdat hij dan op Christus mag zien. He, een ander ziet de wedergeboorte bij hem. Maar hij zelf. Ja. Maar het werk Gods blijft niet verborgen. He. Het komt openbaar in de vruchten. In woorden, in getuigenis, in de kracht, in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Ja, tegenwoordig zeggen ze, ja, die man die heeft lampje op zijn rug. Nou, daar geloof ik niet in. Daar geloof ik niet in. Er staat wel in Gods woord dat de werken zullen volgen. Maar Gods volk heeft het lampje niet op de rug, hoor. Nee. Die dragen de Bijbel niet op hun rug. Want dat is het lamp. Hè? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op een pad. Dus dat woord, dat gaat voor ons uit. Dat is niet op je rug. Gods volk draagt de Bijbel aan haar hart. Ja. Dus een wedergeboren ziel ziet op Christus door het geloof en ervaart de kracht, hè, de onzichtbare kracht en werking van Gods geest. Die is door een ander niet te zien, maar hij zelf ervaart het wel. En daarom, ja, daarom kun je in de kerk je eigen zo doodlopen. Ik heb in kerken gezeten. Ik denk, nou, onder zo'n prediking moeten alle mensen wel bekeerd worden. En als dat niet gebeurt, dan is er iets mis. Maar dan kom je buiten de kerk. Dan gaat de kerk uit. En dan probeer je mensen erop aan te spreken. En je krijgt geen respons. Er is geen klankbord. Er is niks. Nou, dat heb ik al zoveel keren meegemaakt. In de meest rechtzinnig bevindelijke kerken. Dorenspijk, Harskamp. Er is geen klankbord. Kom je uit de kerk en dan hebben we avondmaal mogen vieren. En dan kom je dan in de pastorie. Dan hebben ze het over motoren en auto's en al die grote praat nog meer. Nou mensen, zulke godsdienst mag je van mij hebben. Dus het komt openbaar in de vrucht, in woorden, in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. De wedergeboorte ziet op Christus door het geloof. En ervaart de kracht en de werking van Gods geest, want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je moet niet op dat gevoel drijven. Nou, dat moet je ook inderdaad niet doen, want dan met dat gevoel, daar kom je bedrogen mee uit. Maar geloof zonder gevoel, geliefde, is ook vals. Dat is ook vals. Dat is hetzelfde te zeggen als ja, kijk, ik wil dat gevoel absoluut niet drijven, hoor. Nee, dat wil ik absoluut niet drijven. Een geloofs, een gevoelsgeloof, daar kom je mee, daar kom je voor eeuwig mee om. Maar er bestaat wel een geloofsgevoel. Absoluut. Het geloof krijgt voelsprieten. Het geloof krijgt, dat is niet zo'n soort derde zintuig, dat hebben natuurlijk mensen, kan dat ook hebben, maar het geloof is ook een zintuig. Een zintuig des geloofs. Het geloof ervaart. Als het geloof niet ervaart, gooit het dan maar in de kliko. Maar in de eerste plaats het geloof gelooft. He? Het geloof gelooft. In kracht. Met kracht. Dan kom je pas achter, he, dat je je eigen bedriegt. Dan zeg je van ja, ik geloof dat ook hoor. Maar dan moet het eens beproefd worden. He. Moet het eens beproefd worden. Dan kom je er wel achter of je geloof op jou of nee. De wedergeboorte, daar heb je het nou. Geloven is ervaren, niet van hersenschimmen, nee, door het woord, met kracht. Want de wedergeboren geschiet op het spreken van de Zoon. Maar het is de Heilige Geest die levend maakt. Christus spreekt door zijn geest. Doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daar heb je de wedergeboorte. De geest maakt levend op het spreken van de Zoon. In de vergeving der zonden. Daar begint het mee, mensen. En als je denkt dat je nogal wat werkzaamheden hebt, en wat gevoelens, en wat noem maar op, hè, wat droefheid. En je hebt niet de stem van de Zoon van God gehoord in je leven. Hè, ben je niet wedergeboren. Nee. Al Gods volk kan zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is niet met een hoorbare stem. Maar dat is door woord en geest, met kracht in je hart. In altijd in de dood van je ademsbestaan, in het oordeel van je bestaan. Ja. Gods volk die komt van de dood in het leven, van het graf, hè, worden ze uit opgewekt. Net als Lazarus. Lazarus was, kijk, daar heb je ook een beeld van de wedergeboorte. Lazarus, hè, was gestorven, was een kind van God. Dat was Lazarus' wedergeboorte niet, maar dat is wel een type van de wedergeboorte. Toen Christus Lazarus uit het graf riep. Nou, zo gaat het ook met de wedergeboorte in geestelijke zin. En vanwege kleingeloof, aanvechting en ongeloof kan een wedergeboren ziel wel in grote twijfel verkeren omtrent zijn staat van God, maar het begin van de wedergeboorte is onlosmakelijk verbonden met de geloofsvereniging met Christus. De zwak gelovigen hebben ook zekerheid, een zwakke zekerheid. Maar een zwak geloof in Christus is niet minder goddelijk dan een sterk geloof in Christus. De wedergeboorte staat of valt niet met een zwak of sterk geloof, maar met een waar geloof in Christus. En dat is geen misschientje hoor, dat leert Rome. Rome leert allemaal misschientjes. Hè? Die weten het nooit zeker. Nou, en die zekerheid ligt ook niet in een kind van God hoor. Als je dat soms denkt, dan kom je ook bedrogen uit. Nee. De zekerheid ligt in God, in zijn woord. Hè? In hetgeen wat hij gesproken heeft tot de ziel, daarin ligt de zekerheid. Maar het geloof is een zeker weten. Geloof is zeker weten. Als je daarvan afdenkt, dan ben je een ketter. Geloof is zeker weten. Ja. En aangezien Gods volk meestal geen volkomen geloof heeft, hè, zijn ze dikwijls zo twijfelachtig en zo aangevochten. Hè. Maar geliefde, je moet ook niet naar je geloof kijken. Geloof je wel of geloof je niet? Gods volk wordt gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Ja, nou dat is een volkomen geloof. Hè? Daar kan je het mee doen hoor. Met dat geloof van Christus, daar kan je mee van God verschijnen. Mensen het altijd maar in zichzelf te graven. Nou, dat komt nooit terecht. Gods volk wordt gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Ja. He, dus degenen die wedergeboren zijn, zijn wedergeboren niet uit vergankelijk, he, daar heb je het alweer, maar uit onvergankelijk zaad, he, door het levende, eeuwige, blijvende woord van God. En Gods woord spreekt over de geestelijke zaken, nergens met een beschietje, he, want En dat is ook de geloofsbevinding, hè, der heiligen. De apostelen hebben zich niet maar zomaar twijfelachtig uitgesproken. Nee, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben, die zijn broeder niet lief heeft, die blijft in de dood. Nou, die wetenschap hoeft een kind van God niet vast te houden. Hij is gegrepen. En Christus staat er borg voor dat zijn geloof niet zal ophouden. Dus de volharding, hè, dat heeft alles te maken met de volharding der heiligen, die ligt voor verantwoordelijkheid van Christus. En als je er zelf voor verantwoordelijk bent, ben je niet wedergeboren. Nee. Want de wet stelt de mens verantwoordelijk voor alles. Hè. We zijn moedwillig gevallen, geliefde. Moedwillig in de diepe val in Adam zijn we gevallen. Uit Gods beeld gevallen. Hè, uit zijn gerechtigheid gevallen. En daar houdt de wet Gods ons ten 100% verantwoordelijk voor. Je kind, als een oudste zoon, als een rijke jongeling in de banen lopen. Hè, maar dan sta je toch op, dan leg je toch straks op dezelfde hoop als de onverzoende wereld. Als jij je niet bekeert. Hè, want ga maar over één zaak, mensen, dat is om het eigendom van Christus te zijn. En dan houdt hij je vast. Ja, ik kan diep gaan, maar dan houdt hij je vast. Ook midden in hun zonde en ongeloof. Dan zijn ze onuitwisbaar gegraveerd in zijn beide handpalmen. Dus er bestaat wel een wettische bekering die aan de wedergeboorte vooraf gaat. En dan gaan de mensen zijn eigen opknappen. Dan, ja. Stad verderf verlaten, ja ja. Een ontdekte zondaar, een zondaar die slaat aan het reformeren en aan het evangeliseren. Hè? Allemaal wetties. Maar vanwege dat pak op zijn rug, hè, dan moet je altijd maar op letten of de mensen een pak op de rug hebben. Of ze zeggen van ja, luchtig, hè? Ja, we zijn allemaal zondaren. Nou, zo gaat het niet om. Een echt ontdekte zondaar. Die de stad verderf verlaten heeft. Dat is ook een kenmerk. De brug naar de wereld wordt opgehaald. Allemaal nog wettisch. Maar of die heb je een pak op je rug. Zulke last van zonden plagen niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Stad verderf verlaten. Brug naar de wereld opgehaald. Maar zolang die zondaar u zegt. Ja, dat is toch een goed begin. Geliefde, het criterium ligt in de doorgang van de enge poort. Zolang de zondaar door de enge poort niet is binnengegaan, werkt al dat bekeren en dat reformeren en die droefheid die ermee gepaard gaat naar een onbekende God, niet de onberouwelijke bekering tot zaligheid waar de tekst ons van vermeldt, maar de dood. Want uit de werken der wet zal niemand gerechtvaardigd worden voor God. En omdat de ware bekering gepaard gaat met een ondersteunende werking van het evangelie, denken er velen dat ze wedergeboren zijn. Omdat het hen zo gepreekt wordt. Dan heb je, ook al, dat is door de, als een ziel een zware, een diepe ontdekking hebt, dat gaat altijd gepaard met ondersteunende werking van het evangelie, maar dat is nog geen wedergeboorte, mensen, dat ondervonden de dwaze maagd ook. Is het evangelie dan krap? Nee. Nee, het evangelie dat is een oceaan van eeuwige ruimte. Voor een verloren zondaar. Voor een verloren, verdoemde zondaar. Een zondaar met enige zondekennis en een betraand gezicht wordt in onze dagen massaal over het paard getild. Als zijn de wedergeboren en bekeerd. En dan vluchten ze allemaal tot Jezus. Klaar. Maar zulke ontdekte zielen worden in de volle breedte van de gevestigde kerken gelijk bebroederd en bezusterd. Maar geliefde, ontdekking is nog geen wedergeboorte. En met tranen kunnen we de zonde niet afgewast worden. Als de wet inkomt in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, werkt het evangelie niet zaligmakend, maar voorkomend. Zodat de zondaar niet in een zwarte wanhoop wegzinkt. Hij vindt benauwdheid en droefenis. En wil alles doen om met God in het reine te komen. Want hij gevoelt dat er een grote kloof bestaat tussen God en zijn verloren ziel. Nou, in die fase ben je niet wedergeboren, dat kan niet. Want in de wedergeboorte is die kloof opgeheven. Dat is een voorafgaand werk des geestes die tot de wedergeboorte kan leiden. Als een ziel staat verderf. Als een ziel staat verderf verlaten heeft door de ontdekkende werking des geestes. Dan zegt hij, ik vond benauwdheid en droefenis. Maar die ziel moet door de enge poort. Dat kan tot de wedergeboorte leiden. Ik vond benauwdheid en droefenis. Dat is geen wedergeboorte. Hoef je niet weg te trappen. Maar dat is nog geen wedergeboorte. Want wat riep die psalmist die zei, ik vond benauwdheid en droefenis en ik riep de naam des Heren aan. Wat riep die man? Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Was nog niet gered. Die man die had nog een ongeredde ziel. Die moest nog gered worden. Kijk, vroeger werd Gods ware geoefende volk met zulke zielen, werden ze werkzaam gemaakt. Dan kregen ze die last, net zoals die Canaanese vrouw, kreeg de last van de dochter op haar hart gebonden. Kijk, toen gebeurde er nog wat. Ik zeg niet dat er nou niks gebeurt, maar er zijn mensen, als je dat ziet, die godsdienst in de SGP en in heel dat rijveldom, heeft niks met goddelijk werk te maken. Niks! Sta eens een beetje sinaasappels uit te delen. Krankzinnig. Ik heb er geen ander woord voor. Krankzinnig. Heel Nederland, dat is één groot Ermelo. En God heeft er nog enkele zielen in wonen die waarachtig bearbeidt. Velen zijn al met een gebedje bekeerd, maar daar kan een waarlijk ontdekte ziel het niet mee doen. Hij moet gered worden, bekeerd worden, wedergeboren worden. En er werd, zoals gezegd, er werd Gods oude volk, sommigen die werden daar werkzaam mee. Die kregen daar de last, die kregen daar de last van te dragen. En die brachten zulke zielen voor God. Hun last werd mijn last. Als je erin mag staan. Ja. De ware ontdekking. Ja. Dat hoeft niet lang te zijn. Zie je bij de moordenaar aan het kruis. In enkele minuten. Was die man tot het ware geloof gekomen in Christus. In een twinkeling of een aai. De ware ontdekking kan bij de een kort duren, bij sommigen zeer kort zelfs, bij de andere langer, bij velen zeer lang. En velen komen niet tot de ware wedergeboorte. Ik ken een tijd, kan je meelopen hoor, want dat tekent Bunyan zo mooi, met dat man, met die mannen met dat pak op zijn rug, die krijgt bijlopers en meelopers. Kunnen ze nog een tijd volhouden. Ja. Ja. Ik zie ook met Demas. De Demas. Ja, die had een hele tijd had hij Paulus gediend. Die was de secretaris van Paulus. Maar dan krijgt hij de tegenwoordig weer de wereld weer lief. Die had weer een droefheid naar de wereld gekregen. En dan keert hij als een hond. Dus als weder tot zijn uitbraaksel. Zijn zeug tot zijn wenteling in het slijk. En in de afscheiding, ja, wat is nou eigenlijk niet afgescheiden in onze dagen? Het is gewoon met de kerk zo in en in treurig gesteld, mensen, dat is met geen pen te beschrijven. Maar ik hoor er niemand over klagen. Ik hoor er niemand over klagen. Ja, niet met een verstandsklacht. Maar als de profeet Jeremia klaagt op de puinhopen en weent over de breuk van de dochter des volks, Kijk, in de afscheiding, je hebt een prediking in onze dagen, dat blijft in het voorafgaande werk steken. Omdat men dat voorafgaande werk des geestes al wedergeboorte noemt. Ja. Maar dan ben je al zalig zonder dat je zalig verklaard bent geworden van Gods wegen. Maar daar zou je bij droge mee uitkomen, o liefde. Want dan staat er in Gods woord, en die dwaze maagden die vonden de deur gesloten. En de Heere zegt, ik ken u niet. Van waar gij zijt. Dat zal toch wat wezen, mensen. He? Wil je dan daarop wagen? Geliefden, er bestaat in de rechtzinnige kerk een ontzettende vijandschap tegen de levenvrije van de vrije rechtvaardigmaking des zondes voor God. Daar is een mens zo'n bittere vijand van. Op en onder de kansel, hoor. Ik heb dominees gesproken. Ze zouden je vermoorden. Ze zouden je vermoorden als het gaat om de ware rechtvaardigmaking des zonders voor God. Omdat ze het niet kennen. Ze zijn zo sentimenteel tot de wedergeboorte gekomen, zeggen ze ja. Ze lopen in de banen, dik en zwart meestal. Maar dan moet je eens komen met die vuurproef van de rechtvaardigmaking. Ze zouden je vermoorden. En het is deze leer die men verdacht houdt en degene die het wel mogen kennen en de noodzakelijkheid, de noodzakelijkheid ervan leren worden niet zelden door de verondersteld gereformeerde bevindelijkheid verketterd en belasterd van verwaande hoogmoed. Nou, ik ken die godsdienstige Pappenheimers onderhand wel. En eerst doen ze zich nederig voor als vrienden van de oude waarheid, vrienden van de oude waarheid. Maar als je de zulke een prikje in de vrome vlees geeft, dan barst er wat uit. En dan komt er wat etter uit. Ze hadden zich er heimelijk bij gerekend. Maar de zulke, die zijn altijd het vijandigste als er onder een ontmaskerende prediking. Dan barsten hun harten. En geliefde, als dat in een kerk niet geschiet, dan wordt er niet op het scherpst van de snede gepreekt. Nee. Als alle mensen. Dan zeggen ze. Ik heb wel eens mensen gehoord die zeggen. Er is in onze kerk zo'n liefde onder elkaar. Ik zeg, dan zal de waarheid wel niet gepreekt worden. Want als dat gepreekt wordt, mensen, dan komt de vijandschap openbaar. Ja. Soms ook nog na ontvangen van naam. Ja. Gods gerechtvaardigde volk heeft een bestendige, inwonende droefheid naar God in Christus. En dat raken ze nooit meer kwijt, totdat ze sterven van heimwee. Want daar ging het over, over die droefheid naar God. De ware droefheid naar God komt dus niet voort uit, die komt niet voort uit een overtuiging, maar die komt voort uit de ware zaligmakende kennis, het eigendom van Christus te zijn. En die droefheid doet verlangen naar een storeloze gemeenschap met God in Christus. En hoewel Gods volk dikwijls in de duisternis verkeert, werkt de inwonende droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ze krijgen er nooit spijt van. En ze roepen het wel eens uit met de psalmdichter, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Maar die droefheid naar wereld, en dat kan ook een godsdienstige droefheid zijn, geliefde, die werkt de dood. Want er valt ook de vrome afgoderij van het vrome vlees onder. Want die droefheid, kijk, als de mens centraal staat, de mens die gaat het doen, dat zie je ook in de SGP, die gaan het even doen, de SGP ook, die gaan het even maken. En wij zijn de stabielste partij, dat is allemaal een droefheid naar de wereld. Want dat geeft God de eer niet en dat gunt God de eer ook niet. Die roemen in zichzelf, die slaan zichzelf op de borst. Wij zijn, ik ben. Maar de droefheid naar God, geliefde, dat wijst van zich af. Dat is een privilege voor Gods volk. Voor dat volk dat Christus kent in de toepassing des harten. al was het door het minste geloof. Kijk, er gaat dikwijls wel een bepaalde wettische droefheid naar een onbekende God en de wedergeboorte vooraf. Dat hebben we zojuist gezegd, hè? Maar dat is niet de droefheid naar God in Christus, waarmee Gods gerechtvaardigde volk met heimwee naar Christus verlangt en uit doet roepen, kom Heer Jezus, kom haastelijk. En dat zien we ook bij Paulus. Ik wenste wel om bonden te zijn met Christus te zijn. Dat was de ware droefheid naar God in Christus. Deze droefheid, die droefheid is een evangelische droefheid. En die werpt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En namelijk, ja, de catechismus die zegt een afsterving van de oude mens, maar dat is rooms. Het is een besterving. Kijk, een lijk, kijk, die oude mens is gestorven, dus een lijk kan wel besterven. Dat, zo hadden ze het moeten noemen. Niet een afsterving van de oude mens, maar een besterven. He, van het lijk van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens gepaard gaande met een leedwezen, een droefheid over de zonde, over het geheel vleeselijk zijn. He, want dat lezen we bij Paulus. He. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Nou, dat zei hij niet met een, in een zonnestoel met een sigaart in zijn mond. Dat moet je echt niet denken. Dat was een droefheid. Dat kwam voort uit de droefheid naar God. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. He, maar dat was een droefheid waarover hij zich mocht verblijden. In Christus. He? Ik dank God. Daar heb je de blijdschap. Ja. Een leedwezen over de zonde. He? Geheel vleeselijk te zijn. Ja, die Asaf zegt, he, de God des levens. Ach, wanneer. He? Die man die verlangde om gedurig bij God te zijn. He, dat komt voort uit de ware droefheid. En omdat de ware droefheid naar God voortkomt uit de vereniging met Christus door het geloof, kan er van een droefheid naar God nooit zonder de geloofsbewuste inlijving in Christus sprake zijn. Ken je? Gods woord liet nergens een onbewust geloof. He, nergens een onbewuste inlijving. Laat staan een verondersteld geloof. De Heer Jezus zegt zelf van de kleine in Christus dat zij in hem geloven. De kleine die in mij geloven. Wee u, als gij die ergert. Nou, wanneer worden de kleine geërgerd? Als je zegt dat de kleine in Christus nog Christus niet kennen, dan erger je de kleine. En wel zeker kan een kind van God zodanig bestreden worden dat hij zijn aandeel in Christus door ongeloof verdacht houdt. Maar elk kind van God, zelfs de zwakste in het geloof, gelooft in Christus. En heeft er de troost van naar de mate der kennis van Christus. Als dat niet meer waar is, mensen, dan is de Bijbel nu al. En als hij het anders spreekt, dan ben je een ketter. Of je nou drie keer afgestudeerd bent, dat interesseert Gods woord niks. Paulus zegt, al waren het ook een engel uit de hemel, als hij leert een wedergeboorte zonder Christuskennis, vervloekt. Of moeten we het getuigenis van Christus over de kleine in het geloof verdacht houden? Dat doen ze in onze dagen. Dat doen ze in onze dagen. En die dominees die worden verafgood, ja, dat kan ik begrijpen, mensen. Hè? Dat kan ik begrijpen, natuurlijk. Hè, want die zegenen er massa's in. Ik heb ze wel gehoord. Die zeggen ze, deze vrouw op het graf. Deze vrouw was altijd in de kerk. Ze had geen beurt overgeslagen. Met andere woorden, nou, dat mens, dat kan niet anders dan in de hemel zijn. Er wordt niks anders zo gelogen als op het kerkhof. Geliefde, hoe kan een ziel evangelische droefheid naar God hebben zonder te weten wie hij in Christus is in de toepassing? Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Hoe kan je nou zeggen dat je iemand lief hebt die je niet kent? Ken dat? Tegenwoordig, ja, leren ze dat. Dat is onmogelijk, mensen. De ware droefheid naar God bestaat uit geheiligde kennis, uit ware liefde, evangelisch berouw en een heimwee naar God. De drijfveer van de ware droefheid naar God, dat is geen wettische vrees, Dat is kinderlijke vrees. Dat is een vrees die ze in de liefde gedrenkt. Maar niet alleen liefde hoor. Ware droefheid komt voort uit de kennis van God. Uit de kennis van Christus. Hè? Ja, dat is de grondslag. Daar komt de ware droefheid uit voort. Als een jongen, als een meisje op een afstand woont van de jongen die ze lief hebt. En dan, ja, dan is ze, ja, dan gaat ze niet elke dag blij door het leven. En dan zegt ze, ja, ik wou dat die jongen maar hier woonde. Of andersom, ik wou dat dat meisje maar hier woonde. Grijp je? Dat is natuurlijk. De ware droefheid naar God staat in het kader van vader-kind verhouding. In de toepassing des harten door het geloof. Een kind van God gelooft niet in iets, maar in God, in een persoon, in Christus, in de Heilige Geest. En in het natuurlijk is het al niet mogelijk om iemand lief te hebben zonder hem te kennen. Laat staan in het geestelijke mensen. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat komt voort uit de kennis des geloofs. En dat is geopenbaarde kennis, dat is toegepaste kennis. De droefheid naar God is dus een vrucht van de geloofsgemeenschap met Christus en werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, omdat de liefde dat werkt. Ja, ja, de ware liefde is, de ware droefheid is in de liefde gedrenkt. De ware bekering, zo leert onze catechismus, bestaat in de afsterving van de oude mens. Nou, ik heb gezegd, dat is rooms en dat is ook zo. De ware bekering bestaat in de besterving van het lijk van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Dus dat zijn dus mensen die reeds aan de wet gestorven zijn. Ja, wat heb je eigenlijk wel eens getoetst? Hè? Er staat een mooie toetssteen in Gods woord in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet gestorven. Er zijn een hoop mensen die zeggen, ja, ik geloof in dit en dat. En dan noemen een hele rij kenmerk op. Niet helemaal hardop, hè, maar voor dezelf hebben ze een hele waslijst. En dan zeggen ze, ja, kijk, daarom kan ik het kennen. Hè, en ik geef iedereen het zijne. En ik bid iedere dag 43, drie kwartier. Ja. Toetssteen des geloofs. Hè, ik ben door de wet gestorven. Alle geloof dat de toets van Galaten 2 vers 19 niet kan doorstaan, is niet zaligmakend. Kun je eigenlijk nog zo blij maken met wat weet ik wat voor geloof? Maar geliefde, daar moet een gericht plaatsvinden. Er moet een overzetting plaatsvinden. Een levendmaking. Nou, levendmaking. En dat geschiet door de rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking is geen gevolg van de levendmaking. Het is precies andersom. Levendmaking, ja. De rechtvaardigmaking in de vierschaar door het geloof, dat is in onze dagen al aan fladder getrokken, uit elkaar getrokken. Maar die geschiet zowel, en dan zeggen ze, ja, aan Gods zijde is het allemaal voor elkaar. Oh ja, en ga je zo God ontmoeten? Ga je zo God ontmoeten met die veronderstelling? Hè? De rechtvaardigmaking geschiet zowel aan de zijde Gods als aan de zijde van de zondaar op hetzelfde moment. En op dat moment gaan de engelen in de hemel zingen. Kijk, daar heb ik het bewijs. Als er een zondaar zich tot God bekeert, gaan de engelen in de hemel zingen. En zal die zondaar dat niet weten? Mensen, laat je toch eigenlijk niks wijs maken. Weet je de dag van je huwelijk niet? Weet je dat niet? Hoe meer we Christus mogen kennen in de kracht van zijn opstanding, geliefde, des te meer droefheid naar God, des te meer verlangen naar God, hè, om altijd bij de Heer te zijn, des te ellendiger in onszelf, vanwege dat beestachtige en vleeselijke adamsbestaan wat we tot onze dood omdragen. Dat is niet meer de oude mens, dat is het lijk van de oude mens, dat is het lichaam. Kijk, het woord is zo eerlijk, hè, dat noemt het nou echt bij de naam. Dat spreekt over een lichaam, niet meer over een persoon. Een lichaam der zonde. Ja. En daarin zucht Gods ware volk in dat lichaam der zonde. Gods volk sterft vanwege de heimwee, vanwege de droefheid naar God. Omdat, Paulus zegt dat toch, hè? Ik sterf alle dagen. Waarom? Vanwege die droefheid naar God. Omdat Christus naar zijn bruid verlangt. He, om eeuwig bruiloft. He, want die droefheid naar God, dat is geen eenrichtingsverkeer naar de hemel. Nee, geliefde. Dan verstaat het vleeselijk. He, dat is er een vrucht van. Het is uit God, door God en tot God. Het gaat van God uit. Ik zou zo zeggen, Christus verlangt sterker naar zijn bruid, als zijn bruid naar Christus verlangt. Ja. En met die trekking trekt hij zijn bruid naar huis. Ja, dat is voor het verstand niet te vatten, hè, maar Gods woord leert dan ook nergens geen begripsleer. Het is geloofsleer. Het verstand vat het niet. Het is een wonder in onze ogen. We zien het door het geloof, maar we begrijpen het niet. Nee. Wat God werkt is niet te begrijpen. Dat is wel te verstaan, hè, door het geloof. Dat is weer een ander ding. Hè. Dat is onderscheiden. Begrijpen en verstaan. Kijk, als we het begrijpen konden, dan was het wonder eruit. God laat zich niet begrijpen. Hij laat zich wel bewonderen en aanbidden. En dat is, ja, het is een zaak van het geloof. En altijd op grond van de heilige schriftuur. Als je bekering niet in de Bijbel staat, gooit het allemaal weg. Dan is het niet van God. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Kijk, het woord werk kunnen we ook vertalen met, hoe noem je dat? Accomplice. Hè? Accomplice. Dat is voltooien. En dan luidt de tekst als volgt. De droefheid naar God voltooit een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Kijk gemeente, er is een begin der bekering. Dat is de aanvankelijke bekering. Er is een voortgang der bekering. Gods woord maakt duidelijk onderscheid in de eerste bekering en de tweede bekering. De Heer Jezus zegt tot Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Nou, daar heeft Christus het over de tweede bekering, want Petrus was al bekeerd. Natuurlijk was Petrus bekeerd, was een kind van God. Gerechtvaardigd in de vierschaar der consciëntie. Ja! Maar voor zijn tweede bekering had Petrus nog hoge gedachten van zichzelf. Hij was altijd Haantje de Voorste, de bekeerde man. Hè? Maar in de zaal van Caiaphas heeft Petrus de grond uit zijn bekering verloren. Ja. Toen hij met vloeken en eedzweren zijn meester verloochende. Vooral Gods knechten is het noodzakelijk om bekeerd te worden van het bekeerd zijn. Anders kun je de broeders niet versterken. Er staan wat lammetjes op die preekstoel. Dat doe ik daar niet verachtelijk over. Maar Paulus zegt, geen nieuweling. Opdat hij niet in een oordeel des duivels vallen. Ik spreek het woord hoor, dit is zuiver het woord. Een dominee moet door zijn bekering gezakt zijn, anders kan hij geen dominee zijn. Anders weet hij niet wat hij preekt, nog wat hij bevestigt. Het leert Gods woord. Hoewel al Gods kinderen door de wet der wet gestorven zijn, zijn er slechts zeer weinigen radicaal aan de wet gestorven. Kijk, sterven aan de wet, dat is in feite een eenmalige zaak. Tuurlijk, Gods volk komt niet twee keer, wordt niet twee keer wedergeboren. Er is maar één waarachtige wedergeboorte. Maar het sterven aan de wet, ja, dat is ook eenmalig. En voor altijd. Maar sommigen sterven twee of drie maal of nog wel meerdere keren aan de wet. Hè? Juist na ontvangen genade. En na ontvangen genade is het meer in evangelische zin. Meer in evangelische zin. Hè? Petrus die meldt ervan. Hè? Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen om je verkiezing vast te maken. Je roeping en verkiezing vast te maken. Is het dan twijfelachtig? Nee, het is niet twijfelachtig. Maar kijk, een mens die niet door zijn bekering is gezakt, die staat open voor allerlei wind van leer. He, dat zie je nou duidelijk met Petrus. He, Petrus, ja. Dat is meer een ijver zonder verstand. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Een ijver zonder verstand. Dat is meer vuur dan licht. Ja, Petrus had voor zijn tweede bekering meer vuur dan licht. Maar na zijn tweede bekering ontvangt hij het vuur van de Heilige Geest en dan preekt hij recht bij God vandaan. Ja, dus als de Heer Jezus tot Petrus zegt, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk je broeders. Dan zegt hij dat omdat Petrus nog niet radicaal aan de wet gestorven was. Hij had nog zo'n Joodse streng in zijn, ja, zo'n Joodse zweer. Hè? Petrus had last van een Jodensweer. Ja, in de velen van Gods volk hebben daar last van die Jodensweer. Die zijn nog niet radicaal in de wet gestorven. Die kennen zichzelf nog niet voldoende. Nou, dat geldt eigenlijk voor al Gods volk. Maar weet je, kijk, ik hoorde maar weinigen met Paulus zeggen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is eigenlijk met een spel te zoeken op en onder de kansel, hoor. Want ja, kijk, we kunnen hier wel een prachtige preek houden. Maar de Heer ziet het hart aan, hè. De Heer ziet het hart aan. En dat is waar, als je dat niet kent, dan kan je het ook niet preken, dat is waar. Maar staar je eigen niet blind op mensen, kijk, de Heer, als die een bedoeling met je leven hebt, en je wordt geroepen om in zijn dienst te arbeiden, dan laat hij je ook doodlopen op allerlei soort bekeerde mensen. Ja, ja. Opdat je alleen uit Christus zou leven. Eén is uw meester. En in de hoedanigheid van zijn eerste bekering was Petrus nog niet bekwaam om de lammeren van Christus te weiden en de schapen van Christus te hoeden. Laat staan om de broeders te versterken. In de zaal van Caiaphas komt Petrus zichzelf pas goed tegen, want daar verloochent hij zijn meester met vloeken en eedzweren. En op het hanengekruis sterft Petrus als opnieuw aan de wet, maar nu in evangelische zin, namelijk als de Heere Jezus hem aanziet met ogen van eeuwige liefde, zonder verwijt. Natuurlijk lag Petrus in zijn eerste bekering al voor rekening van Christus, maar na zijn tweede bekering was Petrus zichzelf volledig in Jezus kwijtgeraakt. Bekeerd van het bekeerd zijn. Was niet meer Haantje de voorste. En hij werd in staat gesteld het woord bij God vandaan te preken met de autoriteit van de Heilige Geest. En het sterven aan de wet na ontvangen genade, dus in evangelische zin. Dat zien we ook bij Job. Ik herken dit ook uit mijn eigen leven, niet één keer, maar steeds weer. En als de melaatse Job op de ashoop van zijn bestaan is terechtgekomen, krijgt hij het zo benauwd dat hij nieuwelings inleeft een verworpeling te zijn. Weet je wat hij zegt? Zodat mijn ziel de verworging kiest, de dood meer dan mijn beenderen. Ik versmaad ze, ik zal ze toch in der eeuwigheid niet leven. Houd op voor mij, want mijn dagen zijn ijdelheid. Dan sterft hij als het ware opnieuw aan de wet. Niet opnieuw, maar als opnieuw. Kijk, de psalmist in Psalm 119, die smeekt een Heere om hem levend te maken. Als opnieuw, niet opnieuw. Want er was een levend in Christus. Maak me levend naar uw woord. Omdat Gods volk gedurig de dood moet inleven. Vleeselijk te zijn, verkocht onder de zonde, alle dagen te sterven. We zullen er eerst van zingen. En wel van de 71ste psalm, daarvan het 15e zangvers. Psalm 71, vers 15. geliefden, degenen die aan de tweede, die de tweede bekering kennen, dat zijn er zeer weinig in onze dagen. Ook dominees. Er zijn zeer weinig dominees die een tweede bekering kennen. En dat is ook de reden waarom de geestelijke leiding ontbreekt in de kerk. He, vroeger hadden we kerkvaders, maar die zijn er nu niet meer. Nee. Die heb je ook niet nodig voor je zaligheid, maar u begrijpt wat ik bedoel. He. Er is geen leiding meer in de kerk. Kijk, een man als Kolbrugge, die zo duidelijk een tweede bekering heeft ervaren, die zou je een verguisde kerkvader kunnen noemen. En hij is een van de weinigen, eigenlijk moest Kolbrugge postuum in ere worden hersteld als de kerkvader van de nadere reformatie. Ja. Dat is niet een titel die ik hem geef. Maar hij is een van de weinige Nederlandse oudvaders die de wet de juiste plaats toekende. En de vrije genadeleer op een schier onnavolgbare wijze heeft vertolkt. Ik vind Kolbrugge vind ik de zuiverste prediking, vertolker van de prediking van Paulus. Ja, lees je nergens. Een man als dominee G.H. Kersten kon dokter Kolbrugge niet meemaken. En daarom gaf hij op hem af. He, maar Kersten kon theologisch niet in de schaduw van Kolbrugge staan, bij lange na niet. Dominee Kersten was geen eens een theoloog. En daar is de afscheiding aan ten gronde gegaan. Nogmaals, om een theoloog te wezen, dat krijg je niet, dat heb Kolbrugge ook niet door zijn studie behaald. Hoor. Daardoor is hij geen theoloog geworden. Maar door... juist door de geestelijke ervaring aan de voeten van Christus. Ja, ik beweer niet dat God zijn knechten niet heeft gehad in de afscheiding, dat beweer ik niet. Maar Kolbrugge wordt door velen misverstaan. En zelfs door de vrienden van Kolbrugge misverstaan. Die consumeren alleen maar een evangelische Kolbrugge, maar de afsnijdingen die die man heeft meegemaakt, die werpen ze terzijde. Nee. Kijk, er zijn een hoop mensen die de theologie van Kolbrugge vereenzelvigen met de bedorven theologie van Karl Barth. Nou, als je eigen wilt bedriegen voor de eeuwigheid, dan moet je de theologie van Karl Barth aanhangen. En bij Karl Barth is God sowieso genadig. En maar bij de echte Kolbrugge gaat de wedergeboorte door de crisis van de dood van Christus. Anders ken je Kolbrugge niet, hoor. En dan hoef je Kolbrugge niet te kennen om God te vrezen, dat zeg ik niet. Maar ik wil maar zeggen dat er in de kerkhistorie, dan is Gods woord wel degelijk zuiver vertolkt, hè, door een man als Luther, Calvijn. Ja, ik zeg niet dat Calvijn een dwaallicht was, dat zeg ik, dat hoor je mij niet zeggen. Calvijn was ook een reformator. Maar toch gaat Calvijn weer meer de ethische kant op. Ja, kijk, weet je wat er dan uit het oog verloren wordt? Romeinen 7, vers 14. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven, mensen. Want dan komt de roem enkel in Christus te leggen. Ja. Bij Kolbrugge gaat de wedergeboorte, en dat is bijbels, door de crisis van de dood van Christus om goden te kunnen leven. Dat is geheel conform Gods woord. Paulus kan je alleen maar verstaan, de leer van Gods woord, de wedergeboorte leer. De rechtvaardigingsleer kun je alleen maar verstaan als je Galaten 2 vers 19 bevindelijk mag kennen. Anders versta je er echt niks van. Daarom is er zo'n Babylonische spraakverwarring. Dan versta je elkaar niet meer. En als je elkaar niet meer verstaat, kun je ook niet meer met elkaar leven. Dat leert de torenbouw van Babel. In letterlijke zin. Die mensen verstonden elkaar niet meer. Dus die, ja, dat kwam natuurlijk omdat ze zich verspreiden moesten over de wereld. Hè. Als je nou zeg maar in Nederland de boel gadeslaat en dan heb je op elke hoek van de straat een kerk en het bulkt van de dominees. Maar zendelingen, nou ik ben er in de wildernis van Namibië geen één tegengekomen. Heel Zuid-Afrika, ja. Dan gaan ze de kerk, gaan ze kerken stichten. En als de schoolvakantie is, dan zijn de kerk ook met vakantie. Ik heb er nooit zulke bespottelijke godsdienst gezien. Je moet de wildernis in. Daar bekeert God mensen. Ja. De wildernis. Ja, dus Galaten 2 vers 19, die leer je pas goed verstaan na een tweede bekering. Dus na ontvangen genade. En omdat deze waarheid niet meer gekend wordt, geliefde, en verzwegen wordt, hè, omdat het nauwelijks meer gekend wordt, dan zitten we met kerken vol rijke jongelingen opgescheept. Daar ken je niks mee. Daar ken je echt niks mee. Tuurlijk wilde de rijke jongeling wel zending bedrijven, tuurlijk. He, om kerken te, ja, om structuur te brengen in de kerk. Staan de rijke jongelingen voor in de rij. He. Ja. Maar kijk, in de wildernis, daar heb je er niks aan. Nee, dan gillen ze naar de moeder. Ja, de rijke jongeling, die kent ook een droefheid. Ja, want toen hij werd gevraagd alles te verkopen, zijn kruis op te nemen en Jezus te volgen, toen ging hij bedroefd heen. Zie je? Hij had ook een droefheid. Een droefheid naar de wereld. Dus dat kan ook heel godsdienstig zijn. Zijn droefheid was een droefheid naar de wereld en die droefheid van de rijke jongeling, die werkte dood. En de rijke jongeling zou in onze dagen heel niet meer opvallen. Omdat daar juist voor, omdat zulke, hè, die worden juist voor God zalig versleten. Maar geliefde, de rijke jongeling, die koesterde een vleeselijk vertrouwen. En daarom was hij ongerust of zijn werken wel vol zouden bevonden worden voor God. En hij wendt zich tot Jezus en noemt hem zelfs goede meester. Nou, wat een liefde legde die jonge man niet aan de dag voor de Heer Jezus. Hè? Zo'n man die zou je toch niet met een kluitje in driet sturen. Integendeel, zo'n man moet zo nodig zendeling worden, hè, uitgezonden worden om de heidenen te vertellen dat het met hem allemaal in orde komt als ze hun zwarte beentje voorzetten. Arme heidenen. Als mensen zeggen dat ze de Heer Jezus hebben aangenomen en zich geheel aan hem toevertrouwen, zichzelf beroepen op de geest, hè, maar niet weten of zij en hoe zij door Christus gered zijn geworden van het vonnis der wet, is dat een vals geloof. Hè? En zonder de Heilige Geest. En geliefde, ik zou zeggen, laat u door Galaten 2 vers 19 door Gods woord fotograferen. Ja. Tijd is alweer op. Maar we lazen eens tegenwoordig heb je allemaal van die bladen. Dat zijn ook van die ophouders op de weg. Allemaal die terdegetjes en die gezinsgidsjes en die omzienswilletjes. Weet je wat er is in stond? Dat is een verhaal van een bekering. Dus dan stond halt, rechtsomkeer, mars. Hè? En stel je eens voor, u loopt op de brede weg, dat is verderf. En je moet ineens halt houden. Rechtsomkeer maken en vervolgens op een marsbevel de tegenovergestelde kant op lopen. Nou, dat noemen ze tegenwoordig bekering. Maar dan loop je nog steeds op de brede weg. Huh? Loop je nog steeds op de brede weg. Ja, dus die voorstelling, dat kan de waarachtige bekering niet zijn. Hè? Dit soort bekeringen voor waar versleten worden in onze dagen, bewijst duidelijk dat men bevangen is met een kracht der dwaling. Huh? Dat kende die rijke jongeling ook, op de brede weg omgekeerd. Maar dat is een schijnbekering. Dat is nog geen eens nabijkomend werk. Ik ken het nog geen eens nabijkomend. Je kan het wel met nabijkomend werk vergelijken, want, oh mensen, dat gaat er zo vroom aan toe. Er moeten allerlei rechtzinnige bladen, omzienswilletjes, die moeten voor griffen meer doorgaan. En predikanten die erin schrijven zijn vanzelf allemaal gereformeerd. Ja. Maar dat kerkelijk Nederland verroomst is tot op het bot, dat schijnt niemand te deren. He? Schijnt niemand te deren. Ja. Maar dit soort bekeringen, halt, rechtsomkeert, mars, he, dat wordt in onze dagen voor Bijbels versleten. En dat is nou weer eens een duidelijk bewijs dat de Heilige Geest de grote afwezige in de kerk. Dit soort bekeringsvoorstellen, die komen regelrecht voort uit de gezamenlijke pauselijke provisiekast van Pelagius en Arminius. Kijk, halt, dat is een gebod uit de wet van Mozes. Maar daarmee blijft de zondaar geheel onder de wet. En het bevel rechtsomkeert, dat is ook een bevel uit de wet van Mozes. Maar daarmee blijft de zondaar geheel dezelfde. Je kun jij omkeren. Maar dan ben je nog niet bekeerd. En het derde bevel, mars. Dat is ook een gebed. Dat is ook een gebod uit de wet, de 10 geboden. He? Mars, doe dat en gij zult leven. Mars. Ja. Dus dat is een wettisch werk. He? Een schijnbekering. Ja. De bekering van de fariseeën. En in een wettische bekering vindt er wel een beweging plaats, geliefde, maar geen staatsverwisseling in Christus. Maar ik zou je vertellen, op grond van zulke mars, rechtsomkeerd, er gaan er duizenden aan tafelmaal. En honderden worden er ambtsdragen mee en noemen zich hersteld, hervormd. En weet je wat die hervormde dominees doen? Die kiezen Balkenende als favoriete premier. Nou, dit vind ik zeg maar het toppunt van het antichristendom. Dit is puur antichristendom. Als je zo'n pro-abortusman als Balkenende, die zich Calvinist noemt, maar hij is nog minder als Pelagius, als je die een favoriete premier kan noemen, dan vind ik, dan ben je een schijnchristen. Een schijnchristen. Schamen ze zich tegenwoordig helemaal niet meer voor. Kijk, daar heb je ook nou een feit. Hè? Dat de kracht der dwaling schamen de mensen zich niet meer voor de zonde. En dat heeft niks te maken, geliefde. Het heeft niks te maken met de ware godsvrees. Dat staat er haaks op. Vroeger werden zulke premiers, die kregen open brieven van dominees, van godzalige dominees. Vroeger konden de oudvaders, of het nou een koning of koningin was, werden ze gewaarschuwd bij God vandaan. Tegenwoordig zijn ze allemaal, weet je wat ze dan zeggen? Eert God, dient de koning, en ze kunnen de zonde, dan strijken ze de zonde mee glad. Dus zulke bekeringen, zoals haalt rechtsomkeert mars, dat heeft niks te maken met het stuk der ellende, niks met het stuk der verlossing en helemaal niks met het stuk der dankbaarheid. Ja, dat drievoudige bevel, dat is nog geen eens genoegzaam voor het stuk der ellende. Nou. Een stuk der ellende vindt niet plaats op een haalt bevel. Niet alleen een arrestatie, maar ook een... Kijk, er bestaat wel een goddelijke arrestatie, maar als er op de arrestatie geen rechtszitting volgt, mensen, hè? Geen executie van de oude mensen, is het allemaal net niks. Is het allemaal schijnbewegingen, allemaal nabijkomend werk. En bij nabijkomend werk, dan kan er zo ontzaglijk vroom aan toegaan, maar dan blijft die oude mens in het leven. Maar bij de waarachtige bekering wordt die oude mens geëxecuteerd. En ook komt het stuk der verlossing niet tot stand door een bevel rechtsomkeerd. Maar door de rechtvaardige verklaring van de goddeloze in de vergeving van al zijn zonden. En het stuk der dankbaarheid die komt niet tot stand door een wettisch marsbevel van Mozes, bijna wijzer geworden. Maar door de inwoning van de Heilige Geest. Als God een mens bekeert, doet hij dat niet middels een stappenplan, hè, van haalt, rechtsomkeert, mars. Maar door woord en geest, en dan wordt die mens niet veranderd, maar vernieuwd. Saul het ook een veranderd had, hè? Maar was niet vernieuwd. Dus het voorafgaande wettische werk des geestes, de overtuigingswerk, dat behoort niet tot de waarachtige wedergeboorte. Ook niet tot de waarachtige bekering. Maar tot de bediening der wet, hè, de bediening des doods. En het zaligmakende werk des geestes, dat begint met de toerekening van de gerechtigheid van Christus. Daardoor wordt Gods volk wedergeboren, bestaande in de vergeving der zonde, het kindschap Gods en het eeuwige leven. Christus spreekt zijn volk niet vrij, niet zalig met wettische commando's, maar slechts met één woord: volg mij! Of met een ander machtswoord der belofte. Christus geeft zijn schapen nergens het bevel haalt. Integendeel, hij zegt: sta op en wandel. En hij stuurt de zijnen nooit voor zich uit met het bevel rechtsomkeert. Maar hij trekt de zijnen onwederstandelijk naar zich toe. Kom herwaarts tot mij. Tot mij. En Christus spreekt zaligmakend nooit in wettische mars en voorwaarts termen tot zijn volk. Hij spreekt hen zalig met volg mij, want hij gaat voor. Of met een ander woord der belofte. En nooit drijft hij de zijnen voor zich uit met wettische bevelen. He? Dat laten we aan het huurlingenleger. Voorwaarts christen strijden ze over. He? Die kunnen altijd voorwaarts, voorwaarts mars. He? Voorwaarts mars. Maar geliefde, ik heb wel eens zo'n invalide veteraan uit dat leger van voorwaarts christenstrijders gesproken. En die vertelde mij dat hij de enige overlevende was van heel dat paapse leger bergbeklimmers dat op de berg Sion de dood is gebliksemd. Omdat hun werken niet vol bevonden waren voor God, want er zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Het zijn dus huurlingen die hun schapen met het bevel mars voor zich uitjagen en dat is slechts wegwerk op de brede weg. Je kan nog zo rechtzinnig zijn, want op de rechterkant, die rechterberm van de brede weg, mensen, het zijn allemaal van die vrome tentjes en van die kerken met goud. Maar Gods arme volk, en die hebt daar het leven niet in, nee. Die zijn pelgrim op de smalle weg des levens in de doorgang door de enge poort. Ja, geliefde, moet eindigen. Maar ik wil je nog zeggen, David ging in de bressen staan als zijn schapen bedreigd werden door het wild gedierd. En de goede herder der schapen gaat de zijne altijd met zijn heiligt voor. Voor. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op een pad. He, dat Christus schijnt als het licht der wereld op de weg. En hij is zelf de weg. Hij is zelf het licht. Dus als er een schaap verdwaald of verloren is, dan zoekt hij net zo lang tot hij het gevonden heeft. En dan schopt hij het dan voor zich uit met een bevel mars voorwaarts. Nee, geliefde, dan legt hij het op zijn schouders. En dan draagt hij het verloren schaap naar huis, naar het vaderhuis met de vele woningen. Nou, wat een lieve en getrouwe Heer Jezus hebben we toch, volk des Heren. Hij laat niet af om zijn dwalende schapen op te zoeken, hem weder te brengen, al zijn het ook de meest schurftigste schaap in zichzelf. En hebt u zich zo leren kennen, geliefde, als de meest schurftigste schaap van Christus, die hebt hij het meeste lief, die hebt hij het meeste lief. Of ben je nog druk in touw om de berg van Sinai te beklimmen, hè, met bergschoenen van Mozes. He, met de heiligheidskrukken van het huidige christendom, ben je daar nog druk mee bezig? He? Zij doodgebliksemd worden. Want op die berg is donder en bliksem. Op die berg van Gods heiligheid bent u in onmiddellijk levensgevaar. Want de bliksem afleider van de gramschap Gods staat niet op de berg Sinai, maar op Golgotha, hangende aan het vloekhouders handen. Daar heeft Christus de volle gramschap van de bliksem van Gods toren opgevangen in zijn middelaarshart. Want God zag, sla die herder. De schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Gods woord, Gods volk, geliefde, die wordt niet moraliserend geregeerd, maar die worden geregeld en geleid in de grazige weide van het evangelie door de Heilige Geest. En zalig zijn de zulken die de droefheid naar God mogen beoefenen, want die droefheid werkt ook een godzalig leven. Waarin de geboden gedaan worden, ja. En dat doen Gods kinderen onder het kruis zonder maar één hand naar de wet uit te steken. En wie het verstaat, die verstaat het. En wie het niet verstaat, die verstaat er niks van. Maar geliefden, we moeten eindigen. Zoek dan heden gezalig te worden. Laat u met God verzoenen. Het is alles laten. Want het is God die in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Amen. Heren, uw woord is zo gedetailleerd en uitgebreid. Daar komen we nooit klaar mee. Het is alles aan onze zijde te kort gezegd. Heren, we hebben er geen tong voor. En geen gedachten op. Maar uw woord is wel de waarheid. En dat woord maakt zalig. Bij een ieder waar dat woord wordt toegepast in Christus. En Heren, mocht het ook ons gebeuren. Voor het eerst of als opnieuw. Opdat we uit Christus zouden leven en uit Hem alleen. O lieve Heren, dat leven werkt een droefheid naar U. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg aan het einde van de krijg. Heren, vervul ons toch met die liefde van Christus, die alle verstand te boven gaat, om door die liefde te worden gedreven. Niet alleen voor onszelf, maar om anderen te dringen. Laat u met God verzoenen. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Vergeef al onze zonden, al ons in het spreken en luisteren, maar verheerlijk uw woord in Christus, om Jezus wil, in zijn naam. Amen. En geliefde, laten we tot slot zingen van de 90ste psalm, van het 9e zangvers, psalm 90 vers 9. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.